Als je weet dat jouw tijd beperkt is, wat wil je dan nog per se doen? En wat moet je nog afhandelen? En hoe doe je dat eigenlijk, loslaten? In de driedelige podcastserie Aangekondigd Einde gaat Sylvia Bromet op zoek naar de kunst van het loslaten bij de stervende medemens in Hospice Bardo.
Still afraid of the dark, even though there's a sky full of stars. I don't know where I'm going, but I'm on the run. Can you leave a little light on?
Ik ben Sylvia Bromet, 51 jaar. Ik kan tot mijn grote spijt niet zingen en ik ben nog steeds bang in het donker. Dus toen ik gevraagd werd een podcast te maken over een hospice, was ik niet direct dol enthousiast. Waarschijnlijk heb je wel eens van een hospice gehoord of ben je er geweest. Het is een plek waar mensen kunnen wonen als ze niet meer kunnen genezen en veel zorg nodig hebben. Overgewaaid uit Engeland in de jaren 90 van de vorige eeuw, hebben ze inmiddels een vaste plek verworven binnen het Nederlandse zorgstelsel. Het leek mij een duistere plek bij uitstek, dus nee dank je, daar wil ik liever niet zijn. Ik woon in een dorpje ten noorden van Amsterdam. Mijn hele familie woont er. Als ik uit mijn raam kijk, zie ik de dorpsbegraafplaats. Daar ligt mijn oma Anne. En aan de overkant van het kanaal wonen de ouders van Wendy, mijn overleden vriendin. Hun dood maakte ik van heel dichtbij mee. En dat was verdrietig en angstaanjagend. Ik wil niet bezig zijn met de dood en onze sterfelijkheid. Maar wat levert het op als ik dat nu eens wel zou doen? Zou het mij nog banger maken in het donker? Zou ik er somber van worden? Zenuwachtig? Of juist levenslustig, dankbaar? Geen idee, maar mijn nieuwsgierigheid werd gewekt toen ik de arts van Hospice Bardo ontmoette. Hij zei me dat ik overal bij mocht zijn en hem alles mocht vragen. Ik ging overstag.
Wat staat er op jouw grafsteen?
Hij ging voor bloei. Dat zou ik dolgraag willen dat er op mijn grafsteen staat.
Dit is Christian Rodius, de arts palliatieve geneeskunde in Hospice Bardo in Hoofddorp. Een stad naast luchthaven Schiphol in Noord-Holland. Bardo is een term uit het Tibetaans boeddhisme en betekent zoiets als overgangsstadium. Christian weet al wat hij op zijn grafsteen wil hebben. Heb jij daar wel eens over nagedacht? Wat de betekenis is van jouw leven? Christian weet het wel. Hij is arts, getrouwd met Hanneke, en samen hebben ze 4 kinderen.
Dus in alles hoop ik dat ik bijdraag aan bloei. Om mensen ruimte te geven en tot bloei te komen. En dat geldt voor mezelf en dat geldt voor de kinderen. Dat geldt voor Hanneke en dat geldt ook voor mijn werk. En ik hoop dus dat ook hier als mensen, ook eigenlijk hetgeen wat wij nu maken. Hè? Dus ik hoop dat dat bijdraagt aan een luisteraar die zegt van hé, hier kan ik wat mee.
Maar waarom zit je dan in de palliatieve zorg? Omdat, waarom zit je dan niet in waarom ben je dan geen gynaecoloog?
Nou, kijk, kinderopvang is heel leuk. Ik heb onze jongste heb ik ook zelf opgevangen.
Ik bedoel, bloei, dat past zo niet voor mijn gevoel in een hospice.
Dat is dus omdat er een verkeerd beeld is van een hospice. Dus hier wordt geleefd. En hier wordt geleefd op het scherpst van de snede.
Een verkeerd beeld van de palliatieve zorg dus. Laat ik dan nu een poging doen om dat beeld beter te laten kloppen met de werkelijkheid. Wie zijn de tijdelijke bewoners van dit hospice? Hoe komen ze hier terecht? Wie zijn de mensen die hier werken? En waarom willen ze dat? En wat mij betreft de moeilijkste vraag: hoe laat je elkaar los als het einde is aangekondigd? En daar sta ik, voor een groot gebouw. Het ligt aan de ene kant midden in een nieuwbouwwijk van Hoofddorp en aan de andere kant ligt een fort aan een landelijk dijkje.
Goedemiddag, ik doe open, kom naar u toe. Voor wie komt u?
Voor Christian Rodius.
Oké.
Als de glazen deuren openschuiven, staat daar Dini. Ze is vrijwilligster. Ik sta in een ruime, lichte hal. Achter een grote glazen deur zie ik een gang. Daar wonen ze, de mensen die weten dat ze binnenkort zullen sterven. Daar ga ik gelukkig nog niet naartoe. Dini neemt me mee naar boven, waar in een zaaltje een groep middelbare scholieren zit te luisteren naar Christian.
Het is een citaat wat ik zelf erg boeiend vind van Seneca. Die zegt, de mens gaat niet dood omdat hij ziek is, maar de mens gaat dood omdat hij leeft. En ergens in dat spectrum weten we allemaal dat we in deze fase ooit er een keer terecht gaan komen. Want we leven en het leven houdt een keertje op. Maar palliatieve zorg, op het moment dat we horen dat er een ongeneeslijke ziekte is, begint die.
Ik ben Christian. Werk hier als dokter in Bardo.
In een zonnige ruimte zitten een stuk of 15 jongeren in een kring te luisteren naar Christian in het kader van het programma Dood Normaal en Levensecht. Ze doen een gedachte-experiment en denken na over hun eigen sterfelijkheid.
Lindy, Luna en Olivia, toch?
Mooi. Stel dat jullie zitten nu in 5V, hè? Stel je zou te horen krijgen, je leven eindigt voor 6V.
Ja, ik wilde eigenlijk, ik had in mijn hoofd net van, ik ben niet zo bang voor de dood, omdat ik ook geloof dat er iets na de dood is. Maar als ik het zo hoor, dat het zo snel zou gebeuren, vind ik het toch wel een beangstigende gedachte. Ja.
Beangstigende gedachte.
Kom niet aan mijn woorden.
Ik denk vooral als je jong bent, heb je nog zo'n heel idee van, studeren, eindexamen, let's go. Maar er waren een paar afgelopen jaren, waren er op mijn school twee jongeren die van een balkon waren gevallen vlak voor een eindexamen.
Yeah.
Dus het was ook heel plotseling, niemand had verwacht.
Het
is inderdaad heel beangstigend.
Dus dat opeens het toekomstbeeld wordt opeens heel anders.
Ik kijk wel uit naar de toekomst. Ik zou wel een mooi leven willen hebben nog. Dus dat allemaal niet door zou gaan, om het zo te zeggen. Klinkt misschien stom, maar dat het allemaal maar gewoon, gaat niet door, je gaat dood.
Ja.
Zou ik toch wel heel, heel jammer vinden.
Ja, dus dat raakt even aan.
Zacht uitgedrukt.
Ja. Echt.
Ik ga een stapje verder het hospice in. In een kamertje met uitzicht over het prachtige oude fort van Hoofddorp zitten Christian en verpleegkundige Tieneke. Ze bespreken hoe het met de patiënten gaat.
Kamer 1 terecht, 2 en kamer 4. Meneer, kamer 3 ligt in bad, dus dat wordt lastig.
Ligt er iemand in bad?
Ja, ligt iemand in bad. De cliënt van kamer 3 ligt in bad. Heerlijk, ontspannend, hè? Dus hij ligt ook in de bubbels, heerlijk.
Ja,
ja. Hij geniet ervan, hoor. Vindt hij heel fijn.
Ja, nou mooi. moeten we anders meteen bij hem beginnen?
Mag, prima. Ja.
Gisteren werd mij verteld dat hij last heeft van slijm wat vastzit, wat hij niet goed wegkrijgt.
Ja, dat klopt. Hij is aan het vernevelen gegaan met de NRCL.
Nu gaat het gebeuren. Ik ga zo mee naar Henk. Hij is 67 jaar en heeft slokdarmkanker. En met de komst naar Bardo is zijn allerlaatste levensfase aangebroken.
Nee. Donkerrood bloedlijn met slijm.
Dag meneer.
Dit is Sylvia.
Dag Henk.
Corrie, weet je bij ze maar goed dat het is. Nou, Lot.
Ja.
Wat doe je eraan?
Ik lig hier niet om mazels vrolijk weg te lopen.
Nee.
Dus.
Nu begrijp ik wel dat je, en corrigeer me maar als het niet klopt, dat je vanochtend prettig in bad bent geweest. Of dat het prettig was om in bad te zijn geweest. Ja.
Ja.
Ja,
ja, zeker weten.
Ja.
Ik had donderdag voor het eerst in bad gelegen hier.
Ja.
Maar heerlijk.
Ja. Ja, dus dat is fijn. Hoe is het nu om hier te zijn?
Nou, ik ben op mijn plek.
Ja.
Voor mijn vrouw zeker.
Ja.
Want die was, met wat zij kon.
Ja.
Zat ze aan de, stop, ja. Ik ken niet verder.
Nee.
En om dat te sparen. Ja, was ze hier wezen kijken, afgelopen vrijdag een week terug.
Ja.
Met een vriendin. En ze kwam thuis, Henk. Ik heb het gevoel, nu snel, ik heb er vrede mee.
Ja.
En toen was ik blij dat ik maandag hoorde dat ik hier woensdag terecht kon.
Ja.
En dit is Annemarie, de vrouw van Henk. Al 42 jaar zijn ze samen, Henk en Annemarie. Ze wonen dus nu niet meer samen in één huis.
Kun je de laatste week van jullie thuis beschrijven?
Dat was heel intens. Heel intens, want ik had in het weekend al gebeld van... het is gewoon, als jullie plek hebben, alsjeblieft. Want het ging ineens zo hard. En ja, dan heb je ook zo van... je wordt 's ochtends samen nog wakker. En dan wilde je heel graag tegen mijn warme lijf aan liggen. Want ja, ik ben dan gewoon een kacheltje en hij kreeg het steeds kouder. Dus echt gewoon helemaal in mijn armen genomen en tegen me aan. En toch gewoon echt zo samen gewoon bleven genieten in de ochtend van... hoe vaak kun je dit nog doen? Niet veel. En toch ook van, oké, dus ik ga straks mijn huis uitstappen. En dan moet ik dus alles achterlaten. Ik moet jou achterlaten. Ik moet ons huis achterlaten, onze heerlijke tuin, de hond. Alles moet ik achterlaten. En ja, dat is heel heftig. Dat is echt heel heftig.
Ik sta er helemaal achter.
Ja.
Ik heb geen wrok, geen... Nee, ik heb het hier naar me zien, ik kan zo zeggen.
Ja.
Ja.
Gek om te zeggen.
Gek om te zeggen, bij wijze van spreken, tussen haakjes.
Ja.
Kijk, ik had hier liever niet geweest, maar lekker van mijn kleine jongen kunnen genieten.
Ja. Hoe heet de kleine?
Floris.
Henk wijst naar een grote foto van zijn gezin in betere tijden. Annemarie en hij staan trots aan beide kanten van twee volwassen zonen met hun partners. Het middelpunt is hun kleinkind Floris.
Floris Rajinder.
Okay,
yeah. Nee, tweede naam is een Hindoestaanse naam.
Yeah.
Want zijn moeder komt uit India.
Okay.
Eerlijk gezegd had ik een bepaald beeld van de bewoners van een hospice. Ik dacht namelijk dat de mensen hier in bed zouden liggen. Dat ze amper nog aanspreekbaar zijn en in het gebied tussen leven en dood verzorgd worden. Maar Henk zit fris aangekleed op de bank en is nog vol goede moed. En toch is hij hier en niet thuis. Waarom eigenlijk niet? Wat hebben deze mensen samen doorstaan? En wat leidde tot de beslissing om naar het hospice te gaan?
Palliatieve zorg, denk je van, oké, laatste stukje. Dan kom je bij een oncoloog vandaan en die stuurt je eigenlijk naar huis en draag je over aan de huisarts zo voor het laatste stukje. Maar ook niet van, ga eens kijken bij een hospice en ga eens kijken wat daar mogelijk is voor Henk nog om misschien dingen anders nog in te kunnen vullen, nog mooie dingen te kunnen beleven, dat daar misschien een stukje ondersteuning uitkomt of zo. Daar wist ik helemaal niets van. Dus in feite ga je gewoon naar huis en denk je, oké, dit is het dan. De grens was dat ik echt zag dat hij in ene zoveel meer hulp nodig had. En dat ik zag dat hij fysiek zoveel problemen aan het ontwikkelen was. Ja, dat ik letterlijk met lege handen stond. En dat ik toen zoiets had van, dit kan ik niet meer. Ik krijg mijn rust niet meer. Ik,
Oké, dus je kreeg je rust niet meer. Dus moet ik me voorstellen dat het gewoon 's nachts ook doorging, de zorg?
Ja, want hij begon me 's nachts wakker te maken. Want ik masseerde hem heel veel. Omdat hij ontzettend veel pijn had tussen zijn schouderbladen in en zijn rug. Dus ik masseerde hem al iedere ochtend. Maar toen ging hij me dus wakker maken in de nacht van... weet je, het doet zo zeer. Wil je me alsjeblieft even masseren? Nou, toen had ik zoiets van... Dit gaat niet werken.
En heb je dat wel gedaan, dat masseren 's nachts?
Heb ik ook nog gedaan. Ja.
Nou ja, je bent de hele dag aan het zorgen en alles in de gaten houden.
Ja.
Rond jaar later, het werd zoveel voor de...
Ja. En biedt dit dan ook voor jou rust om hier te zijn?
Ja. Dat je dus, wat jullie ook beamen, wij nemen de zorg over.
Ja.
En met je vrouw samen kun je dus toch, zeg maar, heb je geen zorg. Nee. Maar je relatie, zeg maar, waar je dan mee verder kan.
Ja.
Ik vind dat een hele mooie gedachte.
Ja.
En ik kon merken aan haar, wat ze altijd nooit doet, ze gaat altijd laat naar bed. En dan las ze met de kip op stok.
Ja.
De hond uit laten, gordijnen dicht, hup, ga maar liggen.
Ja.
Je kan een stukje lezen. Als je gaat slapen, ga je slapen.
Ja.
Dus dat maar ze zat er helemaal door.
Ja, dus dit is voor jullie beiden een plek om even tot rust te komen.
Ja. Ja.
Het heeft mij de afgelopen anderhalve week al zoveel meer ruimte gegeven dat ik nu... niet vanuit het moeten verzorgen en eigenlijk steeds meer begon bij mij de ontoereikendheid, zeg maar. Dat ik dacht van, ja, hoe kan ik jou nou nog verder helpen? Ja, dat kon ik niet, want dat lag niet meer binnen mijn bereik. Dus een enorme zorg van mijn schouders af. En dat ik nu gewoon veel meer de liefdevolle dingen kan doen weer.
Christiaan luistert naar alle betrokkenen, naar de familie en naar de patiënten en verzacht hun pijn met medicijnen. Hij en anderen die hier werken worden elke dag geconfronteerd met mensen die afscheid nemen van elkaar en van het leven. Wat voor type moet je daarvoor zijn? Tijd om Christiaan wat beter te leren kennen. Ik ben hier in de kamer van Christiaan. En ik kijk even rond, want hij is mailtjes aan het beantwoorden. En ik zie een prikbord met allerlei mooie quotes erop. De omgeving van de mens is de medemens. Een uitspraak van Loesje. Palliatieve zorg. Leven doe je op je eigen manier. Sterven ook. Verder zie ik dat Christiaan heel erg van thee drinken houdt. Er is ook een theedoosje, daar staat op thanks a lot. Dus dat is gekregen van iemand.
Waarom hoor ik niks over The Man in the Arena?
The Man in the Arena.
Die moet je...
Ja, oh ja, ja dat, was een dat is een hele lange. Dan ga ik eventjes bekijken. Theodore Roosevelt, The Man in the Arena.
It's not the critic that counts.
Ken je hem uit je hoofd?
Ja, bijna. Als ik hem een tijdje niet heb gedaan, dan vergeet ik hem weer. Maar hij is wel briljant.
Doe hem eens uit je hoofd.
Nu ik erover hoor. Nou, je ziet me. It's not the critic that counts. Not the man who points out how the strong man stumbles. Or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who's actually in the arena.
De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat. Zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed.
Who comes short again and again, for there's no effort without failure or shortcoming.
Omdat dat nu eenmaal onvermijdelijk is. Die desondanks toch probeert iets te bereiken.
Who knows great enthusiasm.
Die groot enthousiasme en grote toewijding kent. Die zich helemaal geeft voor de goede zaak.
Who spends himself in a worthy cause. Who at the best, in the end, knows the triumph of high achievement. And who at worst, if he fails, at least fails while daring greatly.
Dit is voor mij de mooiste arena om te zijn, ja.
Loop rustig met me mee. Gaan we even een sluipdoor-kruipdoor route nemen.
Christian geeft een rondleiding aan de scholieren. Zij verbazen zich, net als ik, over wat ze hier allemaal zien.
Het Lamborghini-bad.
Oh, wow. Dus, ja, dit had ik dus ook weer helemaal niet verwacht.
Nee, dus
wat zien we hier?
Nou, het lijkt net een mega... Ja, een bad badstoel. Met een badstoel. Ja, een badstoel.
Ja, het mooie is dus op het moment dat je dus beperkt bent in je mobiliteit... Hè, en je kunt niet over de badrand heen stappen... dan stap je dus heel makkelijk in dit bad. Vervolgens gaat de klep dicht en dan kom je dus in een lekker jacuzzi-bad te zitten. Waar je met allerlei bubbeltjes en hooglaag en je kan alle kanten op. Dus we hebben hier en wordt hier wel vaak gebruik gemaakt van mensen die zeggen... ik geniet gewoon echt even van lekker badderen. Maar we hebben hier ook, ik zou maar zeggen, jonge moeders met kinderen met pizzapunten eromheen. Of tweelingzussen die samen nog in bad gaan. Of er worden soms komen mensen van buitenaf. Hè? Dus als je thuis niet geen douche hebt of je hebt geen, je kan niet meer naar boven waar de badkamer is. Dan komen mensen nog wel eens hier. En dan worden ze hier vertroeteld in bad. En dan gaan ze weer naar huis.
Dan zie je ook dat normale dingen dan ook zo speciaal kunnen zijn.
Ja.
Ja, dat is wel echt mooi.
Ja.
Ja.
Dus zo ziet dan een kamer er ongeveer uit. Elke kamer is net iets anders, maar in de basis hebben we en een goed bed wat hoger, omhoog en naar beneden kan. Met een mooi matras wat ervoor zorgt dat je zo min mogelijk pijn hebt en ook geen doorlichtwonden krijgt. Een slaapbank, een zitje, een stoel die omhoog en naar beneden kan. We hebben een kitchenetje waar je dus je eigen koffie in zou kunnen zetten als je dat zou willen. Met een badkamer, met zeg maar de basis met een douche, een wastafel. En elke kamer heeft iets van een buiten. Dat kan een balkonnetje zijn zoals hier, of beneden een terrasje. En dat grenst dan weer aan de tuin die daarachter loopt.
Dat is ook wel fijn inderdaad, dat je even kan
afwisselen. Ja, voor veel mensen is het buiten zijn is dan een hele fijne, fijn iets.
Hey, en die slaapbank, waar is die voor?
Voor naasten. Dus als er iemand zou willen blijven slapen, dan kan dat. En wat ook nog wel aardig is, hè, dus nu... Maar ook in de laatste fase is intimiteit of gezamenlijkheid, verbondenheid... ook op lichamelijk gebied van belang. En wat we hebben is wat heet het koppelbed. En het koppelbed is een soort stellage met een speciaal matras... wat hier naadloos aan kan haken. Maar dus er wordt vaak gebruik van gemaakt... En lang niet altijd in de seksuele zin, zou ik maar zeggen, dat je, maar wel de gedachte van, ze willen nog bij elkaar liggen. Of dat een moeder bij een dochter ligt. Of dat je die nabijheid kan bieden. Ja.
Hey, en wat ervaren jullie nu jullie hier in deze kamer zijn?
Dat is het nou ook niet wat ik had verwacht. Ik weet niet wat ik wel verwachtte, maar ik vind het eigenlijk heel vrolijker uitzien. Ja, allemaal het hele gebouw, alle tuinen die er zijn... En het terrasje, ik zei net al toen we naar beneden waren, een mooi uitzicht. En dus ik vind het eigenlijk bijna gezellig of zo. Maar ja, dat dus.
En dat had je niet verwacht?
Nee, ik weet niet. Ik zei ook tegen mijn ouders van ik moet naar Hoofddorp, naar een hospice. En zij waren ook echt van, is dat niet een beetje heftig? En een beetje wantrouwend bijna. Van, moet ik mijn kind daar wel heen sturen? Maar dus dat bereidde me ook een beetje voor op het verkeerde, denk ik.
Wat voel jij nu je hier zo in deze kamer staat?
Ik had niet verwacht dat de kamer er zo uit zou zien. Ik had er geen verwachtingen bij. Misschien gewoon een bed en heel ziekenhuisachtig. Ik dacht dat sowieso van de hele hospice. Maar ja, ik vind het wel uitgebreid ook. En ik vind het ook wel mooi dat er ook mensen kunnen blijven slapen. Daar heb ik zelf ook helemaal niet aan gedacht. En ik had sowieso nog een andere vraag, want... hoe word je vrijwilliger?
Hoe word je vrijwilliger? Door te zeggen dat je na wil denken over hoe je vrijwilliger wil worden. Ja. Dat is een kwestie van... Je belt naar Bardo en je maakt een afspraak. Ja. We hebben mensen die in de tuin werken. We hebben mensen die klussen. We hebben mensen die gewoon zeggen van... jongens, als je iets, als je een mailing moet verzenden... en er moeten enveloppen gevouwen worden, zou ik maar zeggen... Hè, dan kom ik wel middag enveloppen vouwen. Als je dat zou willen doen, kan het allemaal.
En waarom vraag je dit?
Nou ja, ik vind dat zelf ook wel mooi om te doen. Dus vandaar dat ik het vraag. dat was eigenlijk, het kwam meer in mijn hoofd op. Dat ik dacht van, oh, dat is wel mooi om te doen.
Ja. De huiselijkheid die je nu hebt met een vers bordje bloemen, dat doen de vrijwilligers. Jullie zijn binnengelaten door een gastvrijwilliger.
Komt er al iets in je op?
Ja, ik ben wel van de muziek. Ik zing. En ik heb laatst ook bij mijn opa op de dagbesteding gezongen. Voor mensen die dementie hebben. En dat vond ik ook wel heel mooi. Om te zien dat die mensen daar echt van genieten. Dus dat kwam meer in mijn hoofd op. Ja. Het lijkt me echt heel erg mooi om te doen. Zoiets.
Terug naar de dagelijkse realiteit in de arena. Om met de woorden van Christiaan te spreken. We zijn in afwachting van een nieuwe patiënt.
Ja, kom binnen. Hey.
Ah,
ze is er. Hartstikke goed. Nou, als jij koffie en thee kunt bieden, dan gaan we over 5 minuten bij. Is dat goed? Hartstikke goed.
Het is wel heftige mevrouw.
Ja, maar we gaan aan de slag.
Weet je wat van deze mevrouw?
Ja, haar echtgenoot. Die was redelijk de wanhoop nabij, want die kon geen plek vinden. En in het ziekenhuis was niet de juiste plek. Hij is heel blij dat we hier komen. Want zijn vrouw heeft goede zorg nodig. Maar in het ziekenhuis is ze ook nog een keer gevallen.
Ja.
En dat is ook wel goed om te weten. Zij heeft ook dementie. Dus ik ben heel benieuwd wat we gaan treffen.
We gaan naar boven.
Ik hoorde de verpleegkundige net zeggen, dit is heel heftig. En ik begrijp dat de dame die wordt opgenomen gewond is en dement. Haar naam is Rietje. Rietjes man Eduard staat ons op te wachten bij de deur.
Hé, hey, kijk, heb je hem al?
Daar heb je hem al.
Hier is de dokter. Rietje.
Doet het hier ook pijn?
Hoi Rietje.
Wat er gebeurd is, dat is vannacht.
Van vannacht?
Ja. Dus vannacht is ze eruit
gegaan. En gisteren?
Blijf maar gisteren even liggen
was het
in bed.
Achterhoofd.
Blijf maar even in bed liggen.
Ik kom lekker naast je zitten, Rietje.
Oh, mijn hoofd. Nee.
Niet aantrekken.
Hé hey, Rietje.
Ja?
Dan kan jij even een beetje morfine halen.
Hoeveel wil je?
Nou, laten we. Volgens mij kreeg ze 2,5. Dus laten we daarmee beginnen.
Ja?
En dan kijken we of dat werkt.
Rietje heeft 2 hoofdwonden.
Hoi.
Christiaan zit op de rand van haar bed, waar ze steeds uit wil stappen.
Ja.
Eduard lijkt opgelucht hier te zijn.
Ik had met opzet had ik niet tegen haar gezegd dat ze met een ambulance weggehaald zou worden. Want waar ze nu is sowieso natuurlijk een mooie verrassing. Want als je dit vergelijkt met het ziekenhuis, dan is het natuurlijk gewoon een totaal andere ervaring.
Ja. En die andere ervaring zit voor jou, waar we vorige keer ook over spraken, dat er meer ruimte is, meer rust.
Nou ja, weet je, een ziekenhuis is erop gericht om je te genezen.
Ja.
En een hospice is erop gericht om je vrolijk dood te laten gaan.
Ja.
Dus als ik het even zo mag uitdrukken.
Dat is
het, en dat, ja, zo is het toch?
Ja, ik bedoel, dus
een vrolijk dood, maar ik bedoel, je begrijpt wat ik bedoel. Het is gewoon.
Vrolijk dood. Dat doel lijkt me in deze kamer op dit moment verder weg dan ooit voor Rietje. Ze heeft een verwarde, gekwelde blik in haar ogen. In het ziekenhuis kunnen ze niks meer voor haar doen. Kanker is uitgezaaid door haar hele lichaam. Rietje is onrustig omdat ze pijn heeft, dement is en niks snapt van waar ze nu weer is.
Kom, wacht maar eens. Je valt vanzelf ook weer een beetje in slaap. Je mag lekker blijven liggen. Rustig maar.
Zijn jullie toevallig poezenliefhebbers?
Ja.
Zij is een vreselijke poezenliefhebber.
We hebben wat heet een robokat.
Ja.
Dat is een poes die je op je buik kunt leggen, die je gewoon kunt aaien. En op het moment dat je hem aait, gaat die op je reageren.
Oké. Okay.
Dus op het moment dat ze misschien daar, want nu zit ze heel erg te frunniken aan die hoofdwond van haar.
Ja.
Zou het een idee zijn als we haar ook nog een klein beetje rustgevende medicatie geven?
Dat zou ik heel erg op prijs stellen, ja. Ik denk dat het gewoon van het grootst mogelijke belang is dat ze nu eerst even indaalt, weer in zichzelf. Dat ze zichzelf weer een beetje terugvindt. Dat ze, want het is, dat is nu weg, weet je. Dat is, want ze stapt dan vannacht uit bed en dondert in elkaar en stoot en wenkbrauw, neus en... dat geeft een ongelooflijk, denk ik, in haar hoofd een ongelooflijke paniek.
Ja. En hoe zou dat indalen eruit moeten zien? Hoe zouden we dat gaan merken?
Rustig is. Ze is niet stom, hè? Ze heeft wat minder belangstelling voor de buitenwereld, zou ik maar zeggen. Maar ze was politiek actief vroeger. Ze was bij D66 fractievoorzitter in Muiden. Dus dat is een... Dan moet je niet, hoef je niet hoog intelligent te zijn. Maar je moet wel weten waar je het over hebt. En je moet weten hoe het in elkaar zit. Maar, zo zat ze, zo was ze gewoon.
Ja. Maar haar ziekte heeft er nu voor gezorgd dat ze dat besef... Hè, jij noemt het minder interesse in de buitenwereld. Maar het komt er eigenlijk op neer dat ze niet beseft hoe de buitenwereld in elkaar zit.
Nee, weinig klopt.
Hier, hou mijn hand maar vast. Ik ben er voor Rietje. Er zit een kras op je hoofd. Dat kan een beetje kriebelen en er zitten ook nog een beetje korstjes. En je hebt de neiging om aan de korstjes te zitten. Maar we hebben je en al wat pijnstilling gegeven en we gaan je wat rustgevende medicatie geven. En dan heb je zo meteen wat meer rust. In twee. Ja. We zijn klaar. Ik laat je met rust.
Heftig, hè?
Ja, heftige situatie voor jou. Voor Rietje?
Ja, dat is natuurlijk gewoon vreselijk. Ik bedoel, het is een 45 jaar relatie.
Ja.
Nou, en wat blijkt nu ineens, daar is niks meer van over.
Nee.
En dus dat is, als ik puur voor mezelf, ik moet gewoon mezelf opnieuw uitvinden hier bezig.
Ja.
En daar moet ik af en toe van huilen.
Ja.
Naarmate ik meer hoor over het leven van Rietje, zie ik haar minder als patiënt en word nieuwsgieriger naar haar en het leven dat ze samen met Eduard leidde. Zij is aan het einde van haar leven gekomen, maar er was een tijd dat ze een jonge vrouw was die vol in het leven stond en die zich niet bezighield met de dood.
En je zegt net, we kennen elkaar 45 jaar. Even terug naar het moment dat jullie elkaar leerden kennen. Vertel daar eens wat over.
Oh, dat was heel aardig. We hadden een gezamenlijke vriend. En ik vond het altijd een beetje zo'n koepselijmeisje. En dat zeg je vast wat, een koepselijmeisje. En zij vond mij ook zo'n patser, weet je wel. En ik had toen in de tijd ook een reed in een Porsche. Dat rijd ik nog steeds trouwens, maar goed, dat is iets anders. Maar toen had ik een beetje een soort patsergedrag, weet je. Gewoon, ik kocht een jas van weet ik wat hoeveel geld. Ik verdiende ook gewoon heel veel geld. Ik zat in de reclame. En copywriter. Maar goed, de gezamenlijke vriend was zeg maar de trait d'union. En hij kwam ook uit West-Friesland en zij ook. En op een gegeven dag, ik was inmiddels getrouwd geweest, bij mijn vrouw weggegaan. En op een gegeven dag nodigde ze mij uit om bij haar te komen eten. Samen met die vriend overigens. En die ging vroegtijdig weg. En toen zaten we naast elkaar op de bank. En toen... toen knoopte ik haar blouse los. En dat was een beetje in het begin. Ik word er gek van.
Mijn beeld van het hospice kantelt. Het gaat hier niet alleen over ziekte en de dood, maar ook over de liefde en het leven. Christiaan en ik staan beneden in de hal met een handjevol mensen. We treffen een jonge, goed geklede man.
Ik heb net de kist gesloten met de familie. En dadelijk is er de uitgeleide. Dus ik ga de mensen van de hospice vragen om inderdaad hier links-rechts gaan staan. De familie komt erbij staan en dan zullen we mevrouw naar buiten begeleiden.
Wat is een uitgeleide?
Uitgeleide is dat wij afscheid nemen van iemand. Dus dat iemand, een overleden iemand, vanuit het pand richting de auto gaat en de begrafenisondernemer. Okay. Dus er is gisteren iemand overleden en die nemen we nu uitgeleide. En ook dat is een bijzonder verhaal, want het was een echtpaar. En ze liggen allebei hier en een van beiden is nu overleden. Dus we gaan nu meteen linea recta door.
Met z'n tweeën in het hospice, dat kan dus ook nog. Het hospice betekent dus niet altijd een scheiding, zoals bij Eduard en Rietje en bij Henk en Annemarie. Henk heeft min of meer vrijwillig het huis verlaten om hier zijn intrek te nemen. Om zijn geliefde Annemarie te ontlasten en de juiste zorg te krijgen.
Maar dan nog even op de man afgevraagd, is de pijnstilling nu voldoende?
Nog steeds wel.
Oké.
Okay. Het schiet ogen. Heel veel. Van het donkere in je bloed, maar weet je wat oude, wat dan een beetje verzameld. Ja, ik wil zeggen, adertje gescheurd of wat dan ook.
Yeah.
Maar je wordt er zelf bang van, zeg maar.
Yeah.
En we hebben het net gehad dat, over het moment dat hij het huis moest verlaten. Kan je ook jullie eerste week omschrijven of jullie ontmoeting?
Onze allereerste ontmoeting. Nou ja, dat ging toen heel traditioneel. Hè? Dat je ging naar dansles. Je bent jong, je gaat naar dansles.
Hoe jong?
Ik was 16. En Henk was natuurlijk, of is een jaar ouder. Dus Henk die had al een jaar dansles gehad. En zat daar bij het danscentrum, zat hij dus de plaatjes te draaien. Dus hij verzorgde de muziek tijdens dansles. Nou ja, en op een gegeven moment sloegen de vonken over, want Henk had wel hele leuke ogen. Ja.
En hoe ging dat, de vonken overslaan?
Ja, nou, uiteindelijk werd ik dus ten dans gevraagd. En ja, ik weet niet, het was gewoon een enorme klik. Ja, en is niet meer weggegaan. En hij kon ook nog heel lekker dansen, dus dat was echt een goede... Leiden met dansen. Dus dat was ook heel, heel prettig. Ja. Ja.
En dat leiden in het dansen. Heeft hij altijd de leiding genomen?
Nee. Nee.
Heb jij de leiding genomen?
Nou ja, dat, op een gegeven moment moest dat wel. Gewoon. Henk is een enorm plichtsgetrouwe man. En vanuit het milieu waar hij uitkomt, hè, zijn ouders hadden een loonbedrijf. Zijn ouders gingen een midweekje naar Valkenburg op vakantie. En dat was het. En ze gingen dan ook een dagje in het jaar in de zomervakantie met de kinderen uit. En dan, dat was de hele vakantie, zeg maar. Dus ik heb Henk echt wel een beetje los moeten weken uit dat stramien ook van, ja, maar je werkt heel hard. Want het was echt hard werken, lange dagen maken.
Zat hij in dat familiebedrijf?
Hij werkte daar wel, maar hij zat niet echt in het bedrijf. Maar als jonge jongen zat hij, van 12 jaar zat hij al op de rooimachine en noem maar op. En werd hij gewoon de hele dag, was hij bezig. Dus uiteindelijk heb ik wel voor elkaar gekregen dat hij dan 14 dagen op vakantie nam.
Dus toen heb jij de leiding overgenomen?
Ja. Ja, dat moest gewoon wel. Want anders bleef Henk gewoon aan het werk. Ja. Maar echt ruim tijd nemen om vakantie te vieren, dat is altijd een beetje een issue gebleven voor mij. Hij zat altijd een beetje in de spagaat van, ja, met mijn werk. Iemand zei wel eens tegen hem van, ja, maar Henk, is dat dan voor je eigen zaak of zo? Nee, maar je handelt wel alsof het je eigen bedrijf is. Dus zo zat Henk er altijd in.
Nou, lekker zo'n werknemer lijkt me.
Ja, fantastisch.
Ja?
Ja. Alleen voor het gezin was het af en toe heel moeilijk. Ja, omdat in de zomervakantie... Toevallig had ik het gisteravond met mijn jongste zoon over. Ja, in de zomervakantie was hij er gewoon nooit. Dus...
Dan werkte hij op het land?
Ja, dan werkte hij op het land. Maar op een gegeven moment was hij van bedrijf veranderd om te werken. En toen kon dat dus wel geregeld worden. Maar alsnog liet hij de anderen voorgaan en was Henk gewoon aan het werk. En gunde hij het zich niet om in de zomervakantie vakantie te nemen met zijn kinderen. Nee, toen ben ik ook gewoon alleen met de kinderen weggegaan. Ja.
Maar jullie liefde heeft het wel overleefd al die tijd.
Ja, bijzonder, hè? Ja. Nou, het heeft wel behoorlijke dieptepunten ook gekend. Ja. Nou ja, en uiteindelijk pas toen de kinderen uit huis waren... toen pas had hij zoiets van... ja, ja, maar het is toch wel heel fijn als we samen ook eens op vakantie gaan. Dus dat is pas van de laatste paar jaren dat hij daar zich wat meer tijd voor gunde.
Was hij ook al gestopt met werken toen hij ziek werd?
Hij is vorig jaar in april met pensioen gekomen. En hij was in februari al behoorlijk ziek. Had hij een soort ongedifferentieerde longontsteking. En daar was hij van aan het opknappen. En omdat hij toen ziek werd en hij was toen ook in overleg met zijn werkgever van... goh, hoeveel dagen heb ik eigenlijk nog? En die belde toen hij ziek was van... goh, Henk, blijf maar thuis, want ja, je hebt nog zoveel dagen. Dus het was ook een raar afscheid van zijn werk. Dus ja, echt zijn werk afronden heeft hij in feite ook nog niet eens echt kunnen doen. En afscheid nemen van zijn collega's. Dus dat is natuurlijk ook een hele rare gewaarwording.
Ja, terwijl dat werk was zo ontzettend belangrijk. Altijd.
Ja. Ja.
Terug naar die jongeren die vandaag samen met Christian nadenken over de dood. En daarmee ook over hun leven.
Ja, als ik te horen zou krijgen dat ik binnenkort dood kan gaan,
yeah,
dan zou ik eigenlijk met een bucketlist.
Okay.
Over alles maken van de laatste tijd. Ik zou me bezighouden met wat wil ik nog doen.
Ja, herkenbaar voor mensen? Of de term bucketlist, heeft iedereen. Ik ga ervan uit dat we weten wat het is, maar. He, dus wat wil je nog doen? Wat zou je op je bucketlist willen zetten?
Bungee jumpen bijvoorbeeld.
Bungee jumpen, ja.
Om maar iets te noemen.
Ja.
Of gewoon bepaalde steden in Europa nog bezoeken.
Ja. Dus dat heeft ook erg te maken met doen, hè?
Ja.
Ja. Iemand anders nog spectaculaire bungee jumpen of bucketlist wensen?
Nou, misschien naast... iets doen, zeg maar dingen doen, zoals bungee jumpen of steden bezoeken. Ook gewoon dingen zeggen tegen mensen waarvan je eigenlijk nooit echt zou weten hoe of op wat voor manier je het zou kunnen overbrengen op een, zeg maar, tegen een persoon. En dat je dan gewoon echt zegt wat je voelt.
Bijvoorbeeld, nu stel je het voor jezelf, maar bijvoorbeeld stel dat je broer of zus dood zou gaan.
Ja.
Dan zou ik bijvoorbeeld ook nog wel denken, ben ik een goede broer geweest?
Ja. Een heel terecht punt. Nog iets anders van wat je denkt of wat je wil? Ja?
Wat ik dan zou willen is dat diegene weet... dat ik ze niet zal vergeten.
Okay.
Zeg maar, dat is heel vaak van... waar ben je bang voor? Oh, dat mensen me zullen vergeten en dat ik dood ben. Dan maak ik het echt gewoon... mijn persoonlijke missie dat zij weten... dat ik ze niet zal vergeten.
Dat wordt dan jouw missie? Ja. Om te zeggen, niemand gaat jou vergeten. Ontzettend mooie punt, Kirsten.
Christian Christiaan vindt het belangrijk dat we hierover nadenken en praten, net als de scholieren vandaag. Ik ben meer van het type, komt tijd, komt raad. We zien wel als het zover is. Maar als ik er eerder over had nagedacht, had ik op een betere manier afscheid kunnen nemen van mijn vriendin Wendy. Wij kenden elkaar van de basisschool en toen ze de klas inkwam, wist ik het gelijk, dat is mijn vriendin. Dat zijn we gebleven, vriendinnen, totdat ze op haar 32e overleed aan kanker. Een paar dagen daarvoor werd ik door haar moeder gebeld of ik afscheid wilde nemen. Ik ben op de fiets gestapt en naar haar ouderlijk huis gereden, waar ik haar koortsige en magere lijf omhelste en huilde. Ik had van alles willen zeggen en vooral dat ik haar niet kon missen, maar kon het niet. Ik stikte zowat in de tranen en toen ik 's avonds probeerde te slapen, moest ik verschillende keren overgeven. Christiaan vertelt me over de hechtingstheorie en de palliatieve paradox en plaatst het een en ander in een groter kader.
Want feitelijk zeggen we van jongens, de hechtingstheorie, en dan krijg je nog een kort mini-college hoor, en dan ga ik echt naar die patiënten toe. Maar feitelijk zeggen we dat de mens het beste gedijt in onderlinge verbondenheid. En die onderlinge verbondenheid is vanaf kinds af aan, is dat een essentieel onderdeel. En op het moment dat verbroken wordt, en dat contact staat onder druk, dan ontstaat er paniek. En daar heb je een klein filmpje van, Still Face Experiment. Ik weet niet of je dat kent. Als iemand dit ooit luistert, hè, zoek even op Still Face Experiment Google. En krijg je die moeder die eerst interacteert met een kind. Vervolgens draait ze zich af en ze reageert niet meer op het kind. En dat kind reageert enorm op haar niet reageren, op de afwezigheid van moeder. Met paniek. Dus verbondenheid is fijn en op het moment dat we dreiging ervaren dat iemand er niet meer is, ontstaat er paniek. En Bowlby, de ontdekker of de beschrijver van deze theorie, die zegt, hechting speelt de rol van cradle to grave, dus van de wieg tot aan de dood. En in deze fase heb je dus te maken met mensen die waarbij het contact verbroken gaat worden. Dus er is geen herstelmogelijkheid meer, maar er is grote dreiging van scheiding. En dat geeft dus dynamiek. En die dynamiek uit zich op tal van manieren. Nou, en daar geeft die palliatieve paradox, dus enerzijds vast willen houden en anderzijds los willen laten, of moeten laten. Hoe ga je die nou met elkaar verenigen? En als we met elkaar kunnen luisteren naar hoe dat voor de verschillende partijen is, en hoe je daarin met elkaar het gesprek kunt voeren over loslaten en vasthouden, dan kan het lukken om dat onvermijdelijke, pijnlijke proces dat je uit elkaar getrokken wordt, op een of andere manier vorm te geven. En dat is de palliatieve paradox.
En dat is jouw werk?
Ik mag een bijdrage leveren om dat plaats te laten vinden. Ja.
Eduard en Rietje staan voor die moeilijke opgave. Rietje weet daar door haar ziekte niets meer van. Ze is gelukkig niet meer zo onrustig en slaapt. Haar geliefde Eduard loopt hier in en uit.
En weten we iets wanneer Eduard weer langskomt?
Ja, vandaag. Die heeft net gebeld, heb ik gesproken.
Ja.
Vroeg hoe de nacht was geweest. Hij was heel blij met ons. Maar hij zei nog net, ze gaat echt nog wakker worden en weer dingen doen. Dus ik vraag me af of het goed geland is bij
haar. Dus... Ik denk dat hij rationeel heel goed weet dat ze niet meer wakker gaat worden.
Ja, wat maar hij zegt, ja, misschien is het wel wishful thinking. Maar hij zegt, ze gaat echt nog wakker worden. Jullie zeggen allemaal van niet, maar dat doet ze.
Ik kom Eduard tegen op de gang en spreek hem aan. Hoe gaat het met Rietje?
Ze krijgt pijnmedicatie. Ze heeft pleisters op de rug en ze krijgt ook nog een spuitje. En dat was gisteren en eergisteren, was ze gewoon echt van de wereld. Dan denk ik, dat is goed. Want dan moet je gewoon, je moet even de tijd krijgen om tot jezelf te komen. Dus ik denk dat ze nog steeds, en misschien val ik straks wel door de mand, maar ik denk nog steeds dat ze eerst weer even een beetje op poten moet komen. En dat ze dan pas gaat sterven. Want ze gaat natuurlijk sterven. Daar is geen discussie over.
Dus je bedoelt, ze komt nog bij? Of ze wordt nog wakker? En...
Ik denk dat ze nog wakker wordt, ja.
Wat hoop je nog van Rietje te zien of mee te maken?
Nou, dat ze gewoon... Het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurd is met dat ziekenhuis. Dat is echt vreselijk wat er gebeurd is. Als je dat... Sowieso verdient ze eigenlijk al niet om te sterven aan dementie en kanker. Dat verdient ze zo, dat sowieso is dat eigenlijk al. Dat is zo'n ongelooflijk lief mens. Ze was echt waanzinnig populair in het ziekenhuis. Omdat ze iedereen aaide en zoende en blij enzovoort opgewekt. Dus zo zit ze in elkaar. En dat, nou ben ik de vraag.
Nou, wat je nog van haar hoopt te zien.
Oh, ja, ja, ja. Ik wil dat ze gewoon weer even bij zichzelf komt. Dat ze weer even ziet dat er genoeg mensen zijn die van haar houden. En dat ze daarna sterft.
Eigenlijk dit precies, hè? Dus dat hij enerzijds denkt, jongens, er komt nog iets, maar er komt eigenlijk niks. En dan is hij, toen zei hij van, jongens, ja, maar ik ben ook eigenlijk een lafaard. En ik verraad haar. Daar zit de lading. En de lading zit hem er dus eigenlijk dan voor hem in dat hij haar geen goede zorg biedt als hij weggaat. Want dat is eigenlijk het gedachtegoed van de palliatieve paradox. Dat je dolgraag wil dat je erbij blijft, maar dat je weet dat je los moet laten. Hij weet dat hij los moet laten, maar hij wil dolgraag goed vasthouden. En op het moment dat het proces van loslaten plaatsvindt, dan heeft hij het idee, ik doe het niet goed. En daar zit dan dynamiek. Dus het is aan hem. Dus ik denk met name dat voor zijn eigen waarde, en zijn gevoel van eigen waarde, dat het belangrijk is dat ze wakker wordt. Want dan heeft hij een goede zorg geboden.
Je gaat weer naar haar toe.
Ja.
En blijf je dan gewoon de hele avond?
Nou, ik weet niet. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Of ze weer medicatie krijgt, slaapmedicatie. Dan heeft mijn aanwezigheid geen zin meer. Ik moet natuurlijk een hele hoop dingen regelen ook nog, hè. Ik heb vanmiddag de enveloppen gehaald voor de kaart. En ze zijn natuurlijk, ik heb ook nog een kat thuis. En,
maar de kaart, wat bedoel je, de rouwkaart?
Ja, er moet straks een aankondigingkaart gemaakt worden. Dat moet ik natuurlijk ook maken. Ik moet een verhaal hebben op de uitvaart, dat soort dingen. Dat moet allemaal klaar zijn.
Oh, nou. Ja. Eduard moet Rietje loslaten. Annemarie moet Henk loslaten. Rietje en Henk moeten het leven loslaten. En dat terwijl iedereen elkaar het allerliefste voor altijd wil vasthouden. Een van de jongeren zegt daar ook iets over.
Ik zou vooral willen dat zij, degene, de mogelijkheid heeft vanuit zichzelf ook om dingen los te kunnen laten. Okay. Waar ze tijdens het levende leven nog aan vastzaten.
Ja? Helpen om los te laten.
Ja. Het kan zijn... vervelende baan of een sociale dinges. Maar...
En dat heeft dan te maken met het afronden?
Het afronden.
Afronden, oké. Waarbij ik wel tegelijkertijd moet zeggen loslaten, hè? Wat is dat? Weet iemand wat loslaten is? Kun je daar een voorstelling van maken?
Je accepteren.
Ja. Dus het heeft met accepteren te maken misschien. Maar dus als ik zeg van je moet loslaten. Hè, dus probeer maar, je bent verliefd en de liefde is niet wederzijds.
dan kan ik zeggen, je moet even loslaten. We snappen het denk ik allemaal, hè, wat we willen. En tegelijkertijd denk ik dat we het ook kunnen ervaren van jongens, zo makkelijk is dat niet. Dus dit is een, ik zou bijna zeggen, een soort spastische paling in de emmer met snot. Hè. Dus je probeert hem te pakken, loslaten, lukt voor geen meter. En dat is misschien ook wel omdat we, ik zou bijna zeggen, gemaakt zijn om het leven vast te houden. A long, long time ago, I can still remember
how that music used to make me smile. Henk en Annemarie hadden samen op vakantie willen gaan. Ze hadden hun kleinzoon samen willen zien opgroeien. Maar Henk zal binnen 2 weken hier in Bardo overlijden.
En dansen?
Ja, dat wilde ik wel weer doen. Ja, zo van, zullen we weer op dansles gaan? Maar ja, dat was bij zijn laatste werkgever niet mogelijk. Daarvoor maakte die nog te lange dagen. Ja.
Dus. Moeten er nog dingen uitgesproken worden tussen jullie? Of wil je nog dingen duidelijk hebben?
Nee, we hebben alles wel zo'n beetje besproken. En dat hij dat weet en noem maar op. Ja. Dus dit hele verhaal wat we net hadden, ja, dat weet hij gewoon. Ja. En nu zegt hij ook wel regelmatig zo van, ja, ik was wel heel erg plichtsgetrouw. Ja.
En kan je je een leven zonder Henk voorstellen?
Ja, weet je, dat is een hele dubbele vraag natuurlijk. Want ik ben heel veel alleen geweest in ons huwelijk. En daarin heb ik geleerd dat het heel belangrijk is dat je je dan niet alleen voelt. En ja, ik zal tegen een heleboel dingen aanlopen dat ik denk van, oh Henk, ik heb al tegen Henk gezegd van, weet je, je komt maar even op mijn linkerschouder zitten, niet op de rechter, want die doet het niet zo goed meer, maar kom op mijn linkerschouder zitten. En als ik het even niet meer weet, fluister het dan maar in mijn oor van, hey, weet je nog, je zou het ook zussen zo kunnen doen. Want Henk is natuurlijk heel praktisch, technisch oplossingen. Ik zie dat niet, noem maar op, weet je wel. Ik zeg, dan kom je maar even op mijn schouder zitten, dat wanneer ik mijn fietsen dragen op die auto zet, dat je dan tegen me fluistert van, weet je Annemarie, je moet zo die stekker erin steken. En dan draai je hem zus en zo, en dan zit hij goed.
Rietje is na een paar dagen in Bardo rustig overleden. Ze is niet meer bij kennis geweest, dat wat Eduard zo hoopte.
Wat vond je het leukste aan haar?
Dat ze gewoon een warm mens is. Wat zij mij heeft geleerd. Ik was vroeger een jongen die dacht van mensen die op hun gevoel leven, dat zijn eigenlijk niet helemaal jovele mensen. Omdat die vertrouwen te weinig op hun hersens. En van haar heb ik geleerd dat je juist alleen maar op je gevoel moet leven. En dat je je hersens moet gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld. En dat is woorden geven aan wat je gevoel je vertelt. En zij is echt zo'n vrouw die heel spontaan en heel en eerlijk, gewoon 100% eerlijk. Je weet precies wat je aan haar hebt. Altijd. En we konden goed zoenen natuurlijk. En dat had natuurlijk ook allemaal mee te maken.
En weet je al wat er op jouw grafsteen moet staan? Ik nog niet, maar het zal wel iets met het woord liefde worden. Thuis, waar mijn geliefde staat te koken en hij en mijn 2 zonen op me wachten, ervaar ik wat Lindy, de scholier, vandaag zei. De normale dingen zijn eigenlijk heel speciaal. Betsy, onze hond, rent kwispelend op me af. De geur van pannenkoeken is intenser dan voorheen. En ik zing harder en valser dan ooit. Bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Then good old boys will drink in whiskey and wine. Singing this will be the day that I live. Oh. gaat. Als ik volgende keer weer naar het hospice ga, zie ik er niet meer tegenop. Ik ontmoet nieuwe patiënten die zich proberen voor te bereiden op het naderende einde.
Waar we het met elkaar over hebben gehad, is dat we eigenlijk zien dat je steeds zwakker wordt. En dat hoewel je kopie en je geest nog dolgraag verder zou willen, dat het lichaam eigenlijk steeds meer aangeeft dat de rek eruit is. En dat daarmee ook het overlijden gewoon weer dichterbij komt.
Ik vraag me af, wat wil je nog doen als je hoort dat je doodgaat?
Dus ik dacht van, ja, ik wil nog even het leven genieten. Ik heb meteen een dikke vette cabrio gekocht.
En wat is het voor cabrio?
BMW. Hele grote, dikke.
En waar staat hij nu?
Hij staat bij mij thuis voor de deur. Niets te doen.
En hoe is het om intens te verlangen naar een land waar je niet meer heen kan gaan? Wat is er zo fijn in Portugal?
De warmte, de eten, de vis, de wijn, nou, alles.
En ik zie Christian weer aan het werk. Je loopt zo snel.
Ja, een beetje vaart maken in het leven.
En hoor waarom hij toch zo'n haast heeft.
Kijk, de mens Christian heeft de dood al in de ogen gekeken. Dus ik heb al, mijn schedel is al een keer gelicht.
Deze podcast maakte ik, Sylvia Bromet, in opdracht van Stichting Vrienden van Hospice Bardo. De serie is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van onder andere Pleindoneren, Moondogs en Stimuleringsfonds Rauw. Met speciale dank aan alle geïnterviewden en hun familie.